een gebed uitspreken over het verkondigen van het woord. Vader in de hemel, het is uw woord. En het is uw boodschap. Heer, ik bid zo dat wij mogen echt tot ons nemen. En dat u zult bereiken wat u bereiken wil. Heer, niks kan u tegenhouden wat u vanmorgen bereiken wil. Heer, en dat alles gaat gebeuren wat u graag wil. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met het aanbieden van een boek over dopen en laten dopen. Dat is geschreven door een voorganger van wie was bekend met de kinderdoop. En wat hij heeft meegemaakt en hoe hij een beetje heeft uitgevonden hoe het moet allemaal. Dus de eerste hand die ik zie opsteek, mag het lenen van mij. Heel bijzonder zijn conclusies. Ik was vanmorgen bewust in mijn gebeden voor de dienst en voor de dopelingen. En voor Nora en Rivka en Tobin en André. En ik heb gebeden dat je zal voelen alsof een warm jas om je heen gaat. En dat je zal gewoon relaxed en geborgen en veilig voelen. Want dat is het ook. Doe mijn bril uit, ik kan beter zien. Gek is dat, hè? Kan je je voorstellen vanmorgen dat God keek naar jou en hij barst in zingen uit? Hij keek naar jou en hij barst in zang uit. Kan je dat me voorstellen? We hebben over vreugde in de hemel vanmorgen. Dat is er ook. Dat is wat gebeurt als iemand terugkeert naar God. Laat het woord van God in jouw leven zijn vanmorgen. De Heer uw God is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en niet beschuldigen. Hij zal over u juichen en met een lied van vreugde. Laat dit woord in je hart zinken. Laat dit woord doordringen. Zo ziet God jou. Zo ziet God mij. Als wij de Heer Jezus aannemen. Wie is dit? Oh, niemand kent hem nou. Kent iemand deze man? Huh? Wat is het? Die van Engeland, hoe heet hij weer? Een paar jaar geleden was ik op mijn werk en ik hoorde een collega roepen en schreeuwen. En ik dacht, oh nee, er is escalatie, er is een gevecht. Wat is er aan de hand? Nee, het was Formule 1. En ze kwam binnen de kantoor, helemaal buiten adem. Oh, ik krijg geen lucht. Wat is er dan? Max Verstappen. Ik zei, wie is dat? Ja, sorry. Ja, op het laatste moment kon hij door een inhaalmanoeuvre. Hoe heet hij, het man van Engeland? Jullie kennen de race, hè? Jullie kennen de King Charles, zei je. Kan hem verslaan op het laatste moment in een inhaalmanoeuvre. Wat een vreugde. Ik zag de hele zorginstelling waar ik werkte in rep en roer, iedereen schreeuwen. Over Max Verstappen, wat hij heeft gewonnen. En vanmorgen is er nog veel meer vreugde in de hemel. Nog veel meer. En ik soms ben zenuwachtig als ik voor een groep mensen moet staan. Maar vanmorgen zag ik eigenlijk jullie niet. Ik zag wie om ons heen staan. In die onzichtbare wereld, en daar wil ik een beetje inkomen vanmorgen. In die onzichtbare wereld, er gebeurt zoveel. En God wil ons bewust van maken wat gebeurt als iemand zijn hart aan de Heer geeft. Maar wat ook gebeurt in de hemelse gewesten. Dus de engelen staan achter mij. Dus jullie kijken niet naar mij. Kijk naar deze groot leger achter mij. Zie je hem? En om ons heen. En buiten zijn die van die duistere kant. Want wij hebben daarvoor gebeden. Ze komen hier niet binnen. Dat mag niet. Wij hebben gewoon gezegd in de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Blijf daar lekker buiten. En er gebeurt iets heel moois vanmorgen. Ik wil een bekende verhaal lezen met elkaar. Misschien heb je deze vraag vanmorgen. Heeft de man over mij? Nee, ik heb het niet over jou. Ik zeg het niet. Jezus zegt het. God zegt het. Lees met mij in Lucas, hoofdstuk 15. Als je een Bijbel bij je hebt, hopelijk. Of een telefoonapp, je mag meelezen. Ik lees uit het boek. Want die vertaling is voor mij wat makkelijker. Lucas 15, een bekende verhaal voor veel mensen. De tolontvangers en andere mensen met een slechte reputatie komen vaak naar Jezus luisteren. En dat lokt de kritiek van de Farizeeën en de Bijbelgeleerden uit. En ze vonden het een schande dat hij zich met zulke soort mensen bemoeit. Hij ging zelfs met hen eten. Je moet je inkomen hoe het was voor een schriftgeleerde of een Farizeeër. Je komt in de markt en je hebt je lang gewaad en je doet dat om je heen. Dat je zal niet per ongeluk iemand aanraken die onrein is. Deze mensen waren heel erg gericht op God. Ze waren heel vrome mensen, ik geloof. Ook misschien van heel goede intenties. Velen. Maar hoe kan Jezus nou zitten met die zondaars? Hoe kan hij nou zitten met die slechte mensen? Je gaat toch niet meer om met deze soort mensen? En Jezus vertelt dit verhaal. Hij wilde twee dingen duidelijk maken aan de religieuze mensen. Hij heeft het verhaal aan hun verteld. Hij wilde duidelijk maken wat Gods prioriteit is. En wat hij ziet, wat zij niet zagen. En wat wij soms niet zien. En hij wil ook het godsbeeld van de mensen die God nog niet kennen, bijstellen. Dus met deze twee doelen, denken wij, we kunnen verder lezen met elkaar. Om hen duidelijk te maken waarom hij dat deed, met zondaars aat. Dus, zei Jezus, zei hij, als u nu eens 100 schapen hebt en één ervan raakt verdwaald, wat zou u dan doen? Je zult het zoeken. Net zolang tot u het vond. De andere 99 zou u gewoon laten grazen. Als u het verdwaald schaap dan vond, zou u uw vrienden en buren bij elkaar roepen en zeggen, luister, mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden. Zijn jullie niet blij met mij? Zo ook in de hemel is er meer blijdschap over één zondaar, één persoon, die bij God terugkomt, dan over 99 anderen die niet verdwaald waren. Er is vreugde in de hemel. Je zegt, oh, vreugde in de hemel, dat klinkt heel generiek. Dat is algemeen, oké, we komen erop terug. Of denkt u eens aan een vrouw die 10 zilveren muntjes had en 1 ervan verloor? Zou ze niet een lamp aansteken en overal zoeken en het huis aanvegen tot de munt is gevonden? Zou ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar roepen en zeggen, zijn jullie ook niet blij dat ik de zilveren munt die ik kwijt was weer heb gevonden? Ik zeg u, Jezus zegt, Ik zeg u dat bij de engelen van God groot blijdschap is als één zondaar bij God terugkomt. Dus er is vreugde in de hemel, er is vreugde onder de engelen. Nou, dat wordt meer persoonlijk. De engelen, wij weten een aantal dingen over engelen. Ze zijn de dienaren van God. Maar ze hebben ook heel veel met mensen te maken. Boodschappers brengen heel belangrijke boodschappen. En er staat dat de engelen over de kinderen waken. En ze behouden het gezicht van hun vader voortdurend. Ze aanschouwen de gezicht van onze vader, God dus, voortdurend. Er zijn volgens de Hebreeënbrief engelen uitgezonden om te dienen, degene die zal eeuwige leven erven. Dus voordat jij aan God dacht, waren engelen om je heen, om je te bedienen, als je gaat eeuwige leven erven. Dus dat is heel persoonlijk. Engelen, denk je, oh, heb je een engel op je schouder, Albert? Soms wel, hè? Jawel. Jawel, er zijn engelen uitgezonden om ons te dienen. Wij zijn soms vaak, meestal bijna nooit, bewust van die onzichtbare wereld. Vanmorgen, laat ons bewust van zijn. Dus de verloren schaap en de verloren muntje. En nu over de verloren zoon. Maar een schaap, hij kan zijn weg niet terugvinden. Je moet hem gaan zoeken. En een muntje is niet iets met leven, dus hij kan ook niet zichzelf laten vinden. Je moet hem zoeken. Maar de verloren zoon, vanaf vers 11. En Jezus vertelt nog een gelijkenis. Eén man had twee zonen. En op een dag zei de jongste: Vader, ik wil mijn deel aan de erfenis nu al hebben. Heel onbeleefd natuurlijk. Schaamde. Je vraagt je vader niet voor je erfenis. De vader verdeelde zijn bezit tussen zijn twee zonen. En een paar dagen later pakte de jongste zoon zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbrast hij, moet ik eens opzoeken, dat hij verkwistte, hij verspilt zijn spullen, zijn hele hebben en houden. Juist toen hij niets meer over had, werd het land getroffen door een vreselijk hongersnood. Het zag heel slecht uit voor hem. Hij zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baan te vinden, een baantje bij een boer, en moest naar het land om de varkens op te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wel van de varkensvoer had gegeten, maar dat mocht niet. Maar er gebeurt iets in het verhaal, ik kom daarop terug. Hij gaat terug naar zijn basis. Eindelijk kwam hij tot bezinning. Hey, daar is het. En hij dacht bij zichzelf: bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg te eten. En kijk, mij hier nu eens zitten. Ik sterf bijna van de honger. Ik weet wat. Ik weet wat. Ik ga naar mijn vader en zal hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben het niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wilt u mij aannemen als knecht? En zo ging dus hij erover nagedacht, dat zal hij zeggen. Zo ging hij op weg naar het huis van zijn vader. Nou, die man in het verhaal wist wel iets van zijn vader. Hij wist genoeg van hem dat hij mocht terugkomen. Zo ging hij op weg terug naar het huis van zijn vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet en viel hem, dat is de vader, viel hem op de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. U bent Ik ben niet langer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader liet hem niet eens uitspreken. Even iets te zeggen over de Oosterse cultuur. Mannen die eervol zijn, die een beetje fatsoenlijk zijn, rennen niet. Je rent niet. Je loopt met heel veel gezag en ontspannende tempo. Deze vader, hij vernedert zich en rent naar zijn zoon toe. Die kwam vies en vuil terug. Maar zijn vader liet hem niet eens uitspreken en zei tegen de knechten: vlug, haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht de kalf dat we hebben vet gemest. Wij gaan feest vieren, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. En ze vierden feest. Waar was de verwijt? Waar was het op de vingers tikken? Waar was de les voorlezen? Nee, het was genoeg voor de vader dat hij terugkwam met zijn bekering, met zijn woorden van bekering, van spijt, van berouw. Het was genoeg. Hij zag hem weer. En wat centraal staat in dit verhaal, als je hebt het begrepen, en ik denk meest van ons hebben het begrepen, wat staat centraal is de vreugde bij de vader. Want het is één ding als de hemel heeft een feest en vreugde heeft, en het is een andere ding als de engelen zelfs, maar als God de Vader viert feest om jou. Ken je erbij? God zingt met vreugde over jou. Misschien heb je ook verkeerde keuzes gemaakt in je leven. Ik denk het wel. Misschien ben je ver verdwaald. En tegenover een puur en heilige God voel je enorm schaamte en verdriet. Je mag weten vanmorgen dat de Vader, God, wacht op jou. Tot jezelf komt. Tot je in zich komt. En terugkeert naar hem, tot hem. Een schaap kan dat niet en een muntje kan dat niet. Maar wij kunnen dat wel. God heeft ons dat vrij wil gegeven. Bijzonder of niet, de vader ging hem als het ware niet op zoek, maar wachtte totdat hij zijn zoon zag in de verte aankomen lopen en rende naar hem toe. Hoor je Gods vaderhart? Voel je zijn hart kloppen voor verloren mensen? Jezus zegt in het verhaal niet dat de mensen niet verloren waren, dat ze moeten een beter zelfbeeld krijgen. Nee, ze moeten omkeren. Dat gezegd. Onze vier dopelingen. Oh ja, hier heb ik gezegd. Vreugde in de hemel en bij de engelen. En vreugde bij de Vader. Voor die mensen die hebben dat nog niet, dat godsbeeld nog niet laten bijstellen, laat dat gebeuren vanmorgen. Voor mensen die misschien horen meer bij de fariseërs, de schriftgeleerden, laat ons ook onze prioriteiten bijstellen. Maar waar gaat het om, kerk zijn? Waar gaat dit om allemaal vanmorgen? Het gaat om wat we gaan vieren. Dan gaan we in met de Vader, zijn vreugde, zijn feest. Nou, wat is de betekenis van de doop? Ik ga er niet over uitweiden. Dat is een heel interessant onderwerp. Als je een Bijbel hebt, kun je dat pakken en even erin verdiepen. Maar in elk geval, onze vier dopelingen vanmorgen, ze hebben de keuze gemaakt voor Jezus. Want hij wachtte tot ze terugkwamen. En heel liefdevol terugkeert. het heel liefdevol ontving toen ze terugkeerde tot hem. Maar de dood betekent eigenlijk zijn eigenaarschap. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Je leven is niet meer van jou. Dit is verborgen altijd bij hem. Maar dat geldt voor ons allemaal, toch? Als we voor de Heer Jezus kiezen. Hij is eigenaar. Hij is baas. Hij heeft het te zeggen. Hij bepaalt eigenlijk alles. Hij bepaalt wat je gaat doen, met wie je gaat trouwen, enzovoort, enzovoort. Je kan doorgaan. Hij is baas. Raadpleeg hem als eerste. Hij is eigenaar. Het is een begrafenis en het is een geboorte. Je oude leven is begraven met Christus. Dood. Ik heb een mooie preek vanmorgen gehoord. Je bent dood aan de zonde. En ik dacht, oh, Heer, ik wil dat meer beleven. Ik wil dat meer beleven. Ik wil meer kracht. Ik ben dood voor de zonde. Ik ben dood voor mijn oude leven. Begraven met Christus. Opgestaan in nieuw leven in hem. Oude is voorbij. Doei. Een nieuw leven en een nieuw levensstijl die erbij hoort. Je hebt een nieuwe identiteit. Je hoort bij hem. Het is maar een begin van een ontdekking. En met Verstappen zijn we jeugd en schreeuwden toen hij over de eindstreep kwam. En misschien komt dat straks wel, maar we zijn er nog niet. Maar de jeugd is vanaf het begin. In de NASCAR zeggen ze, gentlemen, start your engines, please. En dan is er echt een jeugd, want de race begint. Jullie race begint nu. Jullie race begint op het moment dat je voor Jezus kiest. Dus de feest is gevierd vanaf het begin. Maar weet dit jullie vier, je hebt het al gewonnen. Je krijgt die zwart-wit vlag. Je hebt al gewonnen. De overwinning is al behaald. Ja, nou, wat ik wil beëindigen met, God wacht op jou, op mij, of wie dan ook, die moet terugkeren naar God. En hij juicht vanmorgen en hij zingt over Nora en hij zingt over Tobin en Rivka en André. Hij zingt over jou. Hij heeft een mooi lied. En hij wil over iedereen van ons zingen als we voor de Heer Jezus kiezen. Heb je dat niet gedaan? Wil je dat vanmorgen? Kom, na het eind van de dienst is er meestal iemand naast de kruis staan en je mag met een van ons praten. Doe dat vanmorgen. Het is de mooiste wat je zal ooit doen. Voor mij is het 50 jaar geleden. En ik heb nooit spijt van gehad. Hij is trouw. Je zegt, is het voor mij bedoeld? En ik ga uitweiden naar één verhaal, beloof ik. Ik was begonnen met mijn reis ontdekken wat Gods wil was voor mij. En ik kwam in Mexico. En ik sprak amper Spaans. Een paar woorden. Maar er kwam iemand op de straat tegen en hij was onder invloed. En hij zei, nee, ik heb hem een Bijbeltekst laten lezen. Hij zei, nee, dat is niet voor mij. Ik zei, meneer, het is voor u. Hij zei, nee, dat is echt niet voor mij. Dat is voor mensen in de kerk. Ik zei, nee, meneer, je moet luisteren. Ik kom van een boerderij van heel ver weg, hier in Mexico, om u dit boodschap te vertellen vanmorgen of vanavond. En begon hij te huilen. Maar het had het over redding voor iemand die was een zondaar. Iemand die was een vijand tegen God. Vijandig tegenover God. En ik zei, het is voor u bedoeld. En ik mag hem begeleiden terug naar de centrum waar onze Mexicaanse broeders kunnen verder hem begeleiden. En ik wil beëindigen met waar ik was begonnen. Laat deze woorden alsjeblieft in je hart doordringen. Want het is niet mijn woord. Het is niet mijn mening. Het is wat de Heere God zegt over Israël toen en over ons. De Heere uw God is bij u. Hij is een machtige verlosser. Hij zal vol blijdschap over u zijn. Hij zal u lief hebben en u niet beschuldigen. Hij zal over u juichen met een lied van vreugde. Vanmorgen is Palmzondag en je denkt aan al die mensen die juichten toen Jezus Jeruzalem binnenreed. Niet in een vliegtuig met zijn naam erop. Niet in een limousine, maar op een ezel. Heel nederig. Maar ze juichten hem toe, de Messias. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En een paar dagen later, een andere menigte riep, kruisig hem. Dus deze is de stille week. De week waar wij stil bij staan voor wat de lijden en sterven en de opstanding van Jezus. En ik hoop dat je ook kan zeggen, aan het eind van deze week, God zingt met vreugde over mij. Want ik heb het aanschouwd. Ik heb gezien wat hij heeft voor mij gedaan. De prijs is betaald. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Amen. Laten we bidden met elkaar. Nou, Heer, u heeft gehoord en gezien wat wij hebben gelezen en uitgesproken. En ik geloof met heel mijn hart dat u wil iemand tot het hart spreken. Vanmorgen. Dus ik laat het over aan u, Heer. Maar ik geloof in u. Ik geloof in uw reddingskracht. U bent een machtig verlosser. En vanmorgen wil u iemand verlossing schenken. Heer, en we willen zeggen met heel ons hart, wij houden van u. Wie is een God zoals u, die uw leven geeft? Heer, u heeft geen gezang verstuurd naar ons. U bent zelf gekomen in de persoon van Jezus Christus. Voor ons te sterven. Ons straf van ons af te nemen. En ons vrij te spreken. Wij houden van u, Heer. Wees nou hoog verheven door ons liederen, door de rest van ons dienst, in Jezus' naam. Amen.